Interne Keuken.
Interne Keuken, god, trekt zich gewoonlijk niet te veel aan van de actualiteit en van maatschappelijke relevantie en zo. Je zou onze attitude kunnen omschrijven als we doen maar wat, als het maar interessant is.
Ja, dat is inderdaad het concept.
We doen maar wat. Maar vandaag zijn we toch even relevant en actueel. We gaan het namelijk hebben over dat druk besproken thema van de energietransitie.
Van fossiele brandstoffen naar iets anders.
Naar iets anders.
Wat?
We zijn verslaafd aan petroleum. Mm-hmm. En daar moeten we vanaf als we willen dat de aarde leefbaar blijft. Een oplossing zou kunnen zijn, en we hebben de grote verdediger daarvan aan tafel zitten, een oplossing zou kunnen zijn, Sven, water.
Oké. Okay. Raar. Professor Gobbelijn zit hier.
Nee, Rob van Hattem zit hier. Dag, Rob van Hattem.
Hallo, hallo.
Eindredacteur wetenschap van Tegenlicht. Dat is die documentaire serie op de VPRO in Nederland. Je bent dus een journalist.
Ja, ik ben eindredacteur wetenschap. Dus ik maak meestal voor Tegenlicht de wetenschappelijke onderwerpen, zeg maar.
Ah, ja, ja. Ja. Ik noem het water, maar het gaat eigenlijk over waterstof.
Ja.
Dat is een van de twee bouwstenen van...
Water is eigenlijk gewoon verbrande waterstof.
Water is het product van een verbranding?
Ja, waterstof. Nee, waterstof. Water is het product van verbranding.
Raar, hè?
Ja, grappig, hè?
Omdat verbranden, dat is je verbinden met zuurstof.
H2O, hè? Waterstof is verbrand.
Dus dat de H is waterstof?
H is waterstof.
Molecuul of atoom?
Atoom. Atoom, ja. H2 komt het meestal.
Dat zijn er twee,
molecuul. Ja, het zijn er
twee nodig verbonden. En dan één O-molecule, dat komt erbij.
Ja, en dan heb je water.
Het verbranden.
Ja, ja. Zo is het.
En als je nu de carrière van Rob van Hattem bekijkt, Sven, dan heeft die mens al heel veel, toch al verschillende documentaires gemaakt, waarin hij een voorspelling doet. Namelijk de voorspelling dat dat waterstof de energiebron van de toekomst is. En het is een beetje pijnlijk, maar de eerste keer
het
dat
is heel pijnlijk, want het komt gewoon in 1981. Dat is lang geleden, ja.
En telkens zegt u nog 10 jaar en we zijn zover.
Ja, dat was wel grappig. Want het was eerst echt mijn eerste radiodocumentaire die ik ooit gemaakt heb. Die ging over waterstof. En dat was eigenlijk omdat je had in de tijd... Ik was zeg maar rond toen ik een jaar of 20 was... een beetje post-hippie, zullen we zeggen. En druk bezig met alternatieve energie, zoals dat heette. Want zonne-energie en windenergie was toen een soort hippie-technologie. Hè? Dus je had hele kleine conferentietjes met allemaal hippies voornamelijk... die dan met een windmolentje zaten te rommelen en een zonnepaneeltje. En dat werd toen door niemand echt serieus genomen. Wat toen echt serieus werd genomen was kernenergie.
Ja, ja, ja.
En kernenergie had het probleem dat je kan wel overal kerncentrales neer gaan zetten, maar daar komt elektriciteit uit.
Is dat een probleem? Nee, dat is de bedoeling.
Nou, ja, maar dat was toen duidelijk een probleem, want je hebt voor allerlei industriële processen heb je een gasvormige energiedrager nodig. Dus ze dachten, hoe kunnen we nu, elektrische auto's waren helemaal nog niet in vraag.
Nee.
Dus je had eigenlijk van die elektriciteit moest je iets maken waar je een brandstof maken waar je op kon rijden.
Er zijn industrieën die je niet op elektriciteit kan laten draaien?
Nou ja, niet helemaal. Er zijn industriële processen. En bijvoorbeeld, neem een andere industrie, de kunstmestindustrie. Ja. Die heeft ammoniak nodig. Daar heb je grote hoeveelheden waterstof voor nodig.
Ja, oké. Okay.
Dus men dacht, eigenlijk, hey, dat is interessant. Je hebt allerlei industriële processen die grote hoeveelheden waterstof nodig hebben. En misschien kan je dus van die elektriciteit waterstof maken.
Hoe maak je van elektriciteit
waterstof? Nou ja, er zijn verschillende technieken voor. Eigenlijk één techniek die is al sinds zo'n beetje 1850 bedacht. Dat is dat je water kan splitsen in waterstof en zuurstof. Je stopt er eigenlijk elektriciteit in. Het is een middelbare schoolproefje. Je hebt een elektrode, nog een elektrode. En je hebt een beetje zoutig water, zeg maar, ertussen. Ja. Niet te veel zout, want er ontstaat een chloor. Maar dat splits je, dan stuur je stroom erheen, batterij erop eigenlijk. En dan krijg je waterstof en zuurstof aan de elektrode waterstof.
Ik herinner het mij, we hebben dat inderdaad, ik denk in de vijfde middelbare
klas. Ja, en dat vang je dan op in een reageerbuisje.
Sorry.
In het VSO.
Je zou verwachten dat uitgerekend daar.
Ja, ik herinner mij ook dat er twee keer zoveel waterstof ontstond.
Zo is het. H2O. En het grappige is, als je dat dus samenvoegt, dan deed je dan meestal in zo'n reageerbuisje. En dan hield je er een vlammetje bij en hoorde je dat.
Want dat mengsel van waterstof en zuurstof, dat noemde de leraar chemie knalgas.
Knalgas.
Ik weet niet of dat een officiële term is.
Nou ja, dat wordt over het algemeen wel zo genoemd, knalgas. En dat is gewoon eigenlijk een brandbaar gas gemengd met zuurstof. Dus waterstof gemengd met zuurstof. En dat ontbrandt heel snel, heel makkelijk. Dus je hoeft er maar een vonkje bij te houden.
Ja.
Dus als ze aan elkaar hangen, dan is het water. Als ze gewoon los zijn...
Los maken, gemengd, ja, dan is het
knalgas.
Ja, dan is het knalgas.
En als je laat knallen, dan krijg je een druppeltje water. Als
dan krijg je water.
Ah, dan is het terug.
Dus
dat
water, is de truc.
Water is het afvalproduct van die verdunning.
Precies. Dus, en het mooie is dat... dat het dus, als je waterstof maakt met behulp van elektriciteit... en je zou het later weer verbranden... dan heb je dus een cyclisch systeem. Want eerst heb je water, vervolgens split je het in waterstof en zuurstof... sla je de waterstof op, nou, dat bewaar je een tijd... en dan vervolgens verbrand je die waterstof weer.
En heb je toch elektriciteit, je maar nu maakt u een denkfout. Ja. Want nu hebt u het perpetuum mobile uitgevonden.
Dat is natuurlijk niet
en
zo.
En dat bestaat niet.
Er moet ergens verlies op.
Ja. Er zit altijd verlies. Er zit altijd verlies, dus absoluut.
Maar de afvalstof kan je teruggebruiken om de brandstof
te maken. Nou, dat is eigenlijk de truc. Je zou waterstof is eigenlijk een drager. Het is geen energiebron, het is een drager. Je stopt dus energie die je hebt, elektriciteit, in waterstof. Je bewaart die waterstof een tijd. En dan vervolgens, als je het nodig hebt, dan gebruik je het weer om warmte of elektriciteit te maken.
Zoiets noemen wij een batterij.
Ja, zoiets zou je een batterij kunnen noemen. Alleen batterijen, daar kan je wel maar beperkt energie in opslaan. Om ze op te laden duurt vrij lang. En je wil eigenlijk grote hoeveelheden waterstof hebben. Niet alleen voor... Want daar denkt iedereen gelijk aan. Iedereen denkt gelijk, oh, dan kan ik waterstof in mijn auto stoppen. Mm-hmm. Maar je hebt voor de industrie is een veel grotere gebruiker van energie. Huishoudens, verwarming van huishoudens... is een veel grotere gebruiker van energie dan de auto. De auto is relatief beperkt. Dus je wil eigenlijk voor de industrie en voor misschien verwarming... en dat soort dingen, wil je een drager hebben. Een seizoensopslag voor water.
Ja.
Voor waterstof, of voor energie eigenlijk. Ja. En als je dat nou weet op te zetten op grote schaal, dan heb je uiteindelijk, als je erin slaagt om die waterstof grootschalig aan te maken met energie, met elektriciteit, dan heb je een heel slim opslagsysteem.
Het verhaal is een beetje ingewikkeld. Ik heb er gisteren wat over zitten lezen, omdat je zit eigenlijk op twee sporen. Je hebt aan de ene kant de verbranding van die waterstof en die zuurstof. Dat is een soort van, dat is te vergelijken met aardgas. Je kan dat als een gas gebruiken waar je warmte mee maakt, of waar je drukverschillen mee maakt, en waardoor je een zuiger van een automotor zou kunnen...
Dat kan.
Dat is
verbranden. Dat is letterlijk verbranden. Ja.
Dat is één verhaal.
Ja.
En je hebt dan dat andere verhaal van die elektrolyse. Hoe je elektriciteit kan bewaren als je waterstof bewaart. Dat is eigenlijk een ander verhaal.
Ja,
eigenlijk lopen hier twee verhalen.
Zijn eigenlijk nog drie, er is eigenlijk
en
nog een
derde.
Dingen.
Oh,
nog
ja.
Een derde. Ja, dat is wel... Nou, kijk, je hebt dus die elektrolyse. Maar toen ze dat in halverwege de 19e eeuw ontdekten... Een paar jaar later werd eigenlijk ontdekt dat je dat proces ook kan omkeren. Dus je hebt elektrolyse. Dan heb je die twee elektrodes in een buisje met water. En dat maakt dan vervolgens waterstof en zuurstof. Mm-hmm. Interessant genoeg, als je nou zo'nzelfde soort buisje, klein beetje anders, maar je laat daar waterstof langs de ene elektrode lopen en zuurstof langs de andere, dan ontstaat er elektriciteit. Dus dat is eigenlijk een heel interessant. Je hebt een omkeerbaar proces. Net als je met een microfoon en een luidspreker lijken ook heel erg op elkaar. Met de een praat je in, die maakt vervolgens elektriciteit. En van die elektriciteit maak je uiteindelijk weer geluid. Nou, dat is eigenlijk wat je met waterstof ook kan doen. Je hebt een elektrolyse en je hebt het andere, dat heet een brandstofcel. Ja. Dus daar, en met de een maak je waterstof, met de andere maak je weer van waterstof elektriciteit.
Volgens precies hetzelfde procedé, maar
omgekeerde procedé.
Dus ik zou een stookolietank in mijn voortuin kunnen steken, of die zit er al, ik vervang die, ik vul die met waterstof. Mm-hmm. En dan kan ik er of op verwarmen of elektriciteit mee maken.
Dat
als ik
kan.
De juiste machines
heb. Ja. Als je de juiste machines hebt en je moet die waterstof, waterstof is het lichtste element in het hele universum. Dus het gaat...
Als je de stop eraf draait, ben je het kwijt.
Ben je het kwijt. Jij bent het onmiddellijk kwijt. Ja, het is echt heel grappig. Zo gauw als je de stop er vanaf draait, ben je het gelijk kwijt. Want het gaat gelijk met grote snelheid de atmosfeer uit. Mm-hmm. Maar het heeft dus ook een wat mindere grote energiedichtheid dan bijvoorbeeld aardgas. Veel minder dichtheid dan bijvoorbeeld olie.
Je hebt er meer van nodig.
Dus je moet het eigenlijk onder druk, net als dat je gas in een LPG-tank bijvoorbeeld, moet je ook onder druk zetten. Daar is het meestal vloeibaar, maar bij waterstof is het heel moeilijk vloeibaar te krijgen. Dus moet je onder hoge druk in een tank zetten om er genoeg van te hebben.
Ja, nu zitten we eigenlijk aan de praktische problemen.
Ja, het zijn allemaal praktische problemen. Die zijn allemaal...
Ja, als ik het u zo hoor uitleggen, denk ik van, kom aan, we beginnen eraan.
We hadden het over het verlies.
Hoeveel verlies zit er bij die omzetting?
Ja, dat is allemaal, laten we zeggen, een elektrolyse. Daar zijn wat discussies over, maar dat doen we eigenlijk al soms om waterstof te maken op grote schaal. Of om zoetwater te maken, doen we ook. Maar in principe 60% zo'n beetje van die elektriciteit kan je omzetten in waterstof. De rest is warmte. Dan kan je die warmte natuurlijk ook gebruiken.
Maar dat niet gebeurt. Alles, je kan dat een klein beetje
recupereren. Nee, er is altijd wel wat verlies. Maar je zou, als je zegt van ik gebruik die elektriciteit alleen om waterstof te maken, ja, dan heb je 60% daarvan kan je om in waterstof zetten. Maar als je die warmte ook gebruikt, kan je die warmte in een warmtenet stoppen of wat dan ook. Daar zit nog steeds ontwikkeling in die technologie. Het is eigenlijk relatief zijn we nog niet. Ja, we zijn al lang bezig met die elektrolyse, maar we hebben het nog niet geperfectioneerd, omdat waterstof nog niet als zodanig op deze manier gemaakt wordt. Ja. Tenminste, het wordt heel veel van aardgas gemaakt tegenwoordig.
Wordt waterstof van aardgas?
Ja, dat is eigenlijk een rare waterstof voor de industrie, bijvoorbeeld om ammoniak te maken voor kunststof of kunstmest. Dat wordt over het algemeen uit aardgas gemaakt. En dat heet dan grijze waterstof. Want daar ontstaat CO2 bij. Dat gaat de lucht in. Dat willen we niet. Dus nu wordt er gesproken van kunnen we niet met die aardgastechniek blauwe waterstof maken. Door gewoon waterstof uit aardgas te halen. En vervolgens de CO2 die erbij ontstaat in de grond te stoppen.
En waarom noemen we dat blauw?
Ja.
Want we willen natuurlijk groene. We willen groene waterstof.
Ja, precies. Je wil natuurlijk eigenlijk uiteindelijk groene waterstof. Ja. Dat is omdat je ervan uit mag gaan eigenlijk dat op dit moment de energietransitie toch wel sneller gaat in sommige opzichten dan we denken. Dus bijvoorbeeld die zonnetechnologie, die is sinds, laten we zeggen 2010 extreem gegroeid. Dus niet een beetje, maar extreem. Daar zijn we echt van megawatts naar gigawatts. En wereldwijd wordt er nu enorm geïnvesteerd in zonne-energie bijvoorbeeld. Maar ook in windenergie. En je ziet, die produceren elektriciteit. En dan kom je terug eigenlijk bij dat ding van de kernenergie. Als je steeds meer elektriciteit krijgt, heb je nog steeds behoefte aan een vloeibare energiedrager. Bij wijze van batterij, bijvoorbeeld.
Ah ja, want die energie wordt opgewekt niet op het moment dat we die
precies,
nodig hebben.
Ja, je hebt in de zomer.
Als het s'nachts hard waait.
En je zou dus kunnen denken, kan je dat, en dat is wat ze in Nederland in ieder geval nu. Bijvoorbeeld in Nederland heb je de gasunie. Nederland is een heel erg een gasland. Wij stoppen met het maken van gas of het ophalen van gas in Groningen, omdat de bodem daar begint te bewegen en huizen instorten.
Dus jullie moeten echt van het gas af?
Dus wij moeten in ieder geval daarvan, van dat gas af. Nou, dat wordt er natuurlijk wel geïmporteerd uit andere landen, uit Rusland enzovoort. Daar is heel veel kennis van gas. En de Gasunie, dat is zeg maar de staatsmaatschappij die dat regelt, die heeft nu bedacht, kunnen we niet experimenten gaan doen met dat waterstof om al vooruit te lopen op dat het moment dat die energie die je nu hebt, die energie uit zon en wind, die wordt steeds goedkoper. Dus langzaam maar zeker begin je het punt te bereiken waarin de zonne-energie ongeveer evenveel kost als fossiele energie.
Nou ja, u zegt het wordt steeds goedkoper, maar het is nog steeds duurder dan gewoon aardgas. Of
het is allemaal maar het is net hoe je het allemaal.
Welke kosten je meerekent?
Welke kosten je allemaal meerekent?
Ja, hoe laat is het?
Ja, dat is altijd ingewikkeld. Maar laten we zeggen, op dit moment kost een kilowattuur elektriciteit opgewekt uit fossiele bronnen ergens rond de 4 cent of zoiets. Hè? 4, 5 cent. Maar langzaam maar zeker begint dus de kostprijs, de productiekostprijs voor energie uit wind en uit zon ook ergens in die buurt te komen. Ja. Dus dat is heel zonder subsidies zelfs. Hè. Dus dat is eigenlijk heel interessant. Dat zie je hier, maar dat zie je natuurlijk nog veel erger op een gegeven moment, of veel beter, mag je zeggen, in de woestijnen. In de woestijnen heb je ongehoorde hoeveelheden energie. Je hebt zeg maar van de hele Sahara heb je een 10% nodig om de hele wereld van alle energie te voorzien die er is, die er gebruikt wordt.
Maar dan moet je kabels leggen van de Sahara.
Nee, geen kabels. Je maakt dan waterstof.
Ja, want dat was altijd het probleem. Hè. Er zit zodanig veel verlies op het transport van die elektriciteit.
Exact.
Dat het onbegonnen werk is. Ja. Maar dus als we het goed doen, begrijp ik het goed, moet je daar een waterstof
Kijk, daar is veel discussie over, want je verliest natuurlijk gewoon in dat hele proces. Hè. Ik zei al, dat proces is 60% efficiënt. Je houdt warmte over. Dan zou je die warmte ook wel weer kunnen gebruiken. In de Sahara heb je heel veel warmte nog. Nee. Maakt even niet uit. Ja. Maar voor allerlei industriële processen kan je wel weer warmte gebruiken. Want dat, die kan je gebruiken om dingen te verwarmen.
Turbines te laten draaien.
Ja,
kan weer elektriciteit.
Als je slim bent, dat doen ze inmiddels in Nederland, zijn ze daar echt mee aan het experimenteren. Dat je ook de warmte gebruikt van de elektrolyse. Maar in die woestijn heb je die warmte misschien niet zo hard nodig. Maar het punt is dat in die woestijn zijn die zonnepanelen zijn 3 keer zo effectief als hier.
Ja, uiteraard.
Dus als jij daar gewoon hele grote centrales bouwt, dan heb je eigenlijk hele goedkope elektriciteit die eigenlijk als elektriciteit bijna niks waard is. Want die kostprijs van die elektriciteit, die is nihil. Je ziet het soms nu al. Hè? Als er hier heel veel elektriciteit wordt geproduceerd met wind en zon, dan daalt die prijs van de elektriciteit soms zelfs negatief. Hè? In Duitsland kan soms die elektriciteit die ze opwekken met al die zonnepanelen en die windmolens niet kwijt.
En geeft ze dan gratis weg.
En dat geeft, ja, of soms moet het zelfs tegen negatieve prijzen verkopen. Dus dat is heel interessant. Nou, dat is nu nog niet gigantisch in Nederland, zeker niet. Maar wat er nu dus wel gebeurt, al die laten we zeggen, de Arabische landen, tegen de Sahara aan. Ja, die hebben gewoon ongehoorde hoeveelheden energie tot hun beschikking. Namelijk in de vorm van zonlicht. Ja. Zelfs in Australië, zelfs in Chili.
Ja, u bent een techneut, hè? Maar, want ik zat te denken, Saoedi-Arabië ligt in die streek. Dus je blijft afhankelijk en je moet samenwerken met die problematische mensenrechtenregime.
Ja, dat is waar. Ja. Nou goed, of wat je dus nu in Nederland ook ziet, is dat er een aantal partijen zijn die zeggen, wij hebben enorm veel wind tot onze beschikking. Bij de Doggersbank bijvoorbeeld ligt een plan, of tenminste niet, er ligt een plan van de Gasunie en Tennet, dat is in Nederland de grote spanningsbeheerder, zeg maar. Ja. Netspanningsbeheerder. Om bijvoorbeeld bij de Doggersbank een groot windpark neer te zetten, wat waterstof gaat produceren. Inderdaad, omdat die kabels, dat wil je eigenlijk niet. Want moet enorme investeringen doen om die kabels er neer te leggen. En dan gaat er nog maar beperkt vermogen doorheen.
Ja.
Als je rekent dat een elektriciteitskabel en een gasbuis, als je die met elkaar vergelijkt, gaat er door zo'n gaspijp 15 maal meer energie dan door zo'n kabeltje. Oh, ja. Dus je kan enorme vermogens door zo'n pijp heen sturen.
En als je dan denkt als een Nederlander gasland, dan je kan al die installaties die er nu al liggen voor het aardgas, kan je min of meer zonder probleem
er zijn wel berekeningen aan gedaan. Dus dat waterstof is heel, dat gaat makkelijk door allerlei pakkingen heen en dat soort dingen. En een beetje het kan makkelijk door de buizen. Maar ze hebben berekeningen gedaan eigenlijk dat het Nederlandse gasnet redelijk goed om te zetten is en redelijk gemakkelijk om te zetten is naar waterstof.
Ja.
Moet je het wel eerst op grote schaal hebben? Moet je de problemen van de efficiëntie oplossen? Is allemaal. Ik kreeg heel veel commentaar op die uitzending. Omdat iedereen zit op dat efficiëntie. Dat is allemaal nog helemaal niet efficiënt. Het kost nu nog veel te veel energie om dat te maken. En we hebben nog veel te weinig duurzame energie. Is allemaal waar.
Ja.
Maar als je nu niet begint, dat is mijn stelling. Ja, ik probeer die revolutie maar zelf een beetje
het optimisme van
in te duwen. Zo.
Maar is de technologie qua efficiëntie verbeterd in de loop
van jaren? Nee, maar die verbetert wel heel langzaam. Omdat we er niet heel veel in investeren. Maar kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld zonne-energie. Hè? Die zonne-energie, daar werd echt. Ik vertelde in 1981, toen was iedereen dacht, ah, dat is echt
het werd weggelegd,
onzin. Dat was echt onzin. Ik heb ooit een documentaire gemaakt in Nederland, die heette Here Comes the Sun. Dat was in 2007, 2008. Toen heb ik Herman Scheer gesproken. En Herman Scheer was de gangmaker in Duitsland om zonne-energie gewoon aan de man te brengen. Een Duitse SPD-politicus. En hij moest, dat is een mooi verhaal, hij moest eigenlijk iets schrijven over het Strategic Defense Initiative van SDI, dat space program om raketten uit de lucht te schieten.
Dat is dat Star Wars ding van
Reagan. Dat Star Wars ding van Reagan, ja.
Russische lange afstandsraketten.
Daar moest hij ooit een verhaal over schrijven voor zijn fractie. En dat had hij gedaan. En toen had hij 10 hoofdstukken geschreven. Had hij 11e hoofdstuk eraan vastgeknoopt. Toen dacht hij van, hoe kunnen we dat geld op een slimmere manier inzetten? Toen had hij SDI omgevormd tot het Solar Development Initiative. Mm-hmm. Nou, iedereen vond dat een heel goed rapport, behalve dat laatste hoofdstuk. Dat had iedereen van, ja, dat is echt volkomen onzin.
Ja,
alleen hij had dat geschreven en dacht, ja, maar volgens mij kan dat gewoon. In Duitsland kunnen we gewoon zonne-energie, maar dan moet je het wel op industriële schaal gaan toepassen, doen. Ja. Toen heeft hij uit Nederland technici gehaald. Grappig genoeg, Nederland deed heel veel op het gebied van zonne-energie. En toen zijn ze eigenlijk een aantal fabrieken ook gaan ombouwen, die in Oost-Duitsland waren, om daar zonnecellen te gaan maken. En zij hebben eigenlijk die zonne-energie-revolutie in gang gezet door gewoon eigenlijk efficiënter te gaan produceren. Kostprijzen dus naar beneden te halen op industriële schaal. Hij werd voor gek verklaard. Hè. Hij moest echt. In eerste instantie zei hij ook, toen ik hem interviewde, hij zei van. In eerste instantie moest ik echt vechten tegen alle energiedeskundigen. Die zeiden allemaal: het kan niet. Het is echt onzin. In Duitsland kan nooit zonne energie een serieuze optie worden. Toen heeft hij gezegd: ik ga gewoon. Zaaltje in, zaaltje uit. Ik geloof dat hij 280 lezingen per jaar gaf. Om vervolgens iedereen ervan te overtuigen. Het kan. Als we maar gewoon niet een paar honderd zonnepanelen neerleggen. Nee, we moeten er 100.000 ja. of 500.000 of 1 miljoen neerleggen. Nou ja, dat de rest is eigenlijk historie. Wat ze gedaan hebben is dat. Hij heeft een aantal wetten weten door te voeren die de netbeheerders verplichten om die elektriciteit af te nemen van die zonnepanelen. En een vergoeding te geven. Een hogere vergoeding in eerste instantie. Dat was hun subsidiesysteem. Je kreeg een hogere vergoeding als je begon. En dan bouwde dat langzaam maar zeker af. Maar het interessante is dus dat iedereen zei het kan niet. En hij gewoon is doorgegaan. En nu zie je dat is wereldwijd. Het is niet alleen,
Is het gelukt ondertussen in Duitsland? Want dat is inderdaad.
Ja, ja, ik weet niet of je al eens door Duitsland rijdt.
Nooit.
Nee.
Rijden. Nee, dat is slecht voor het milieu.
Nee, maar, nou ja, je ziet daar dus overal zonnepanelen tegenwoordig. Echt overal. Op grote stukken land. Die eigenlijk niet meer goed agrarisch rendabel zijn. Heb je coöperaties waar gewoon echt hele zonnevelden staan. In Nederland ook. Ik weet niet hoe het in België is op dit moment.
In België is het.
Begint het volgens mij ook heel
erg. Het subsidiebeleid over zonnepanelen zeer controversieel.
Ja, nou ja, goed. Maar eigenlijk zie je in Nederland dat nu die zonneparken worden gebouwd. Sommige worden gewoon zonder subsidie gebouwd. Omdat ze rendabel beginnen te worden.
Dus maar ik wil terug naar de waterstof. Want dit was een zonne-energieverhaal, hè, wat u nu vertelde. Het gaat erom.
Ja, sorry, dat was eigenlijk bedoeld om te zeggen van. Nou, er is natuurlijk. Energie en inspanning voor nodig om dit soort dingen
te beginnen.
En je moet innovatie plegen op de kennis die we hebben. Die kennis hebben we. Ja. Maar er moeten betere materialen ontwikkeld worden. De electrolyzers moeten beter worden. De brandstofcellen moeten beter worden. Je moet de opslagsystemen slim bedenken. Er valt veel op te ontwikkelen. Dat is ook interessant.
Ik wil naar die brandstofcellen. Want dat verhaal is nog een beetje onderbelicht gebleven. Wat u nu heeft verteld is hoe maak je efficiënt en groen van water waterstof.
Ja.
Je hebt verteld, je kan het aardgas in Nederland en in België wordt er ook heel veel aardgas gebruikt, vervangen. Min of meer probleemloos, kost wel wat geld. Enfin, wat mits en maren aan vervangen door waterstof. Maar dan heb je inderdaad die brandstofcellen. Er zijn auto's die rondrijden op waterstof. Dat is geen ontploffingsmotor. Hè? Dus
dat heeft BMW bijvoorbeeld ooit wel eens een keer geprobeerd. Die zijn daar ooit mee begonnen om te denken van, oh, we stoppen die water, wat kan. Hè? Je kan gewoon, net als aardgas, kan je ook
Als het
maar ontploft, dan kan je er een brandstof of een verbrandingsmotor op aan laten lopen. Je hebt eigenlijk die brandstofcel op dit moment. De oudste brandstofcel werd ooit toegepast in een tractor. Daar begonnen ze mee.
Oh ja.
Maar die brandstofcel komt eigenlijk uit de ruimtevaart. Want de ruimtevaart, dat was wel handig. Want die raketten gaan omhoog met waterstof. En ze hebben altijd waterstof bij zich. En het handige is, je kan met zo'n brandstofcel en elektriciteit maken. Aan boord van een ruimtecapsule. En water.
Ja.
Dus dat is eigenlijk helemaal handig. Ja. Want je houdt namelijk, als je de waterstof instopt, hou je elektriciteit en water over. Dus dat is eigenlijk dat is toen ontwikkeld. Waren hele dure cellen enzovoort. Dat mocht in de ruimtevaart. Mocht alles heel duur zijn. Want die zonnecellen die waren er ook ontwikkeld natuurlijk. Ja. Gaandeweg we hebben een aantal bedrijven geprobeerd om dat goedkoper te maken. Daar moest in eerste instantie platinum in. Dat was natuurlijk behoorlijk duur. Maar nu zie je dat een aantal autobedrijven daadwerkelijk, bijvoorbeeld Hyundai doet dat nu, Toyota doet dat nu, brandstofcelauto's aan het produceren zijn. Ja. Maar ook BMW en
maar die dingen maken dus elektriciteit. Met die een elektrische auto.
Je hebt eigenlijk een elektrische auto,
die
precies.
Die wordt aangedreven met waterstof.
Die wordt aangedreven met, dus de brandstof is waterstof.
Ja. Dat heeft het voordeel.
En dat is echt een beetje rare brandstof is in dit geval. Het is eigenlijk wat je doet, is je doet een tank, doe je waterstof in. Je stopt die waterstof vervolgens in je brandstofcel. En dan heb je eigenlijk een rijdende elektriciteitscentrale. Namelijk. Ja. En die brandstofcellen die kunnen heel veel elektriciteit opwekken.
En je kan ook tanken.
Je kan,
een klassieke batterij opladen duurt verschrikkelijk lang.
Dit kost 3 minuten. Dus er is inmiddels een universele wereldstandaard voor de tanknozzels, zeg maar, afgesproken.
Voor de
aansluiting op de auto.
De tuts,
hoe zeg je dat?
Ja, ik weet niet.
Het is gewoon Vlaams, ze noemen het tuts, ja.
Ja, oké, dus daar is inmiddels, dat is een hele intelligente koppeling, zullen we maar zeggen. Die is inmiddels afgesproken. Dus er is eigenlijk afspraken zijn er gemaakt over die tanks. Want die moeten hele hoge drukken kunnen weerstaan. Die moeten ook natuurlijk ongevaarlijk zijn als er een ongeluk gebeurt.
Ja. Moeten scheuren en zo.
Ze moeten niet kunnen scheuren. Eigenlijk is het belangrijkste dat ze niet scheuren. En ze hebben nu allerlei experimenten gedaan. Ze zijn helemaal met koolstof gewikkelde tanks. Nou, maakt even niet uit, maar ze schieten er zelfs kogels erin om te kijken wat gebeurt er eigenlijk als je een botsing hebt of als je ze van 100 meter hoogte laat vallen of. Nou, het is allemaal redelijk.
Ik heb filmpjes gezien, ja. Er gebeurt niks.
Ja. Er gebeurt niks.
Ja. Allee, ik voel het, de voorspelling is, over 10 jaar komt dat allemaal in orde.
Nou ja. als we een beetje pushen. Ja, nee, maar ik denk, dat is altijd bij dit soort dingen. Je moet volgens mij, het is misschien dromerij, het zou kunnen. Maar ik ben niet de enige die droomt. Hè?
Het grappige in dit is, geval. Precies op die plaats waar jij nu zit, Rob van Hattem, zat een paar maanden geleden iemand die hetzelfde kwam vertellen over de thoriumcentrale.
Ja, kerncentrale.
En die zei ook, we moeten gewoon even nog een tandje bijsteken in de ontwikkeling. Maar die moet veel geld in pompen.
Maar de thoriumcentrale die is wat verder weg, denk ik dan nog. Ja. Dit is echt dichtbij, omdat er heel veel bedrijven nu in Nederland zijn die er daadwerkelijk zaak van maken. Die dus echt daadwerkelijk denken, we gaan dit doen, we gaan een 40 gigawatt centrale op de Noordzee bouwen en we gaan daar gewoon in 2030, 2035
met wind via waterstof elektriciteit maken. Ja.
Ja. Wie dit verhaal nog eens wil horen, maar dan met beeld erbij, die kan terecht op de website van is dat dan van de VPRO?
Van de VPRO. VPRO.nl/tegenlicht.
De zoektermen zijn VPRO, waterstof tegenlicht. En dan kom je wel bij die
documenten. Als je VPRO en tegenlicht en waterstof, dan kom je er wel.
Oké. Rob van Hattem, dankjewel.
Interne Keuken. Radio 1.